Van der Wielen.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De dag is voorbij, maar de dag is pas echt om wanneer Maartje Wortel heeft gesproken. En dat doet ze deze week elke nacht. Een dagsluiting van de schrijfster. Zometeen na ene. Sven Ratske komt dan ook voorbij in aanloping van een nieuwe voorstelling. En Maarten Slagboom komt op bezoek. Hij is televisiemaker. Onder meer van de serie In Europa. En hij schreef nu een boek, Motown op legerkistjes. En het gaat over de liedjes, de films en de boeken die je hele leven met je meereizen. Ook hij is hier na ene. Komend uur Jacob Derwig, bankier van het Verzet, heet de film sinds vandaag in de bioscopen te zien. Het gaat over Walraven van Hal. Dat was een bankier tijdens de Tweede Wereldoorlog die met een reusachtige miljardenfraude het Nederlands Verzet van geld heeft weten te voorzien. Samen met zijn broer Gijs van Hal, die later nog burgemeester van Amsterdam werd. Wally van Hal moest zijn verzet met de dood bekopen. Zijn rol die wordt vertolkt door Barry Atsma en de broer Gijs wordt gespeeld door Derwig. De film is gemaakt door Joram Leursen. Jacob Derwig, geboren in 1969. Is ook te zien geweest in de serie Klem in Penosa, in de serie of in de film Publieke Werken, in Alles is Liefde. Hij maakt ook heel veel toneel. Won vele grote prijzen, Gouden Kalveren en Louis d'Or en Theodor en noem ze maar op. Vorig jaar maakte hij ook een toneelbewerking van het boek van Richard Yates, Revolutionary Road. Jacob Derwig, welkom.
Hallo.
Ik zag ook mooie foto's staan in de krant, in de Telegraaf onder meer. En in het Parool van jou op de première met de andere hoofdrolspelers.
Ja.
Prinses Beatrix erbij.
Ja.
Mooie kleren aan, rode loperscène.
Ja. Ja, het was een bijzondere avond. Zeker met prinses Beatrix erbij. En ik geloof wel 30 leden van de familie van Hal. Dochters, kleindochters, de oudste zoon van Wally waren allemaal bij de première uitgenodigd. En voor hen was het natuurlijk een bijzonder indrukwekkende en ontroerende avond om deze film te zien.
Een familie die eigenlijk nooit heel erg de aandacht heeft gezocht met dit heel bijzondere verhaal. Ja. Ze wilde nooit die rol van verzetsheld spelen en ze wilde ook nooit een standbeeld of iets dergelijks voor Wally van Hal. Er is wel een monument gekomen uiteindelijk.
Ja.
Maar nu zijn ze er wel degelijk blij mee.
Ja, het is deels uit bescheidenheid, denk ik. Het heeft ook te maken met het feit dat het toch om een bankfraude ging.
En zoiets doe je eigenlijk niet in als bankier.
Nee, in bankierskringen is dat natuurlijk iets totaal not dan. Maar het was de grootste bankfraude in de Nederlandse geschiedenis. Maar wel voor a good cause. Dus ik ben maar blij dat het verhaal nu wel verteld mag worden. En de familie is er zo nauw bij betrokken geweest dat ze eerdere pogingen om een film ervan te laten maken hebben tegengehouden. Dus het verhaal is al een tijdje bekend. Er is al in een verleden bijvoorbeeld een poging geweest door Rutger Hauer om het te verfilmen. Maar dat scenario vond de familie niet goed. Niet recht doen aan het echte verhaal. En dat hebben ze toen tegengehouden. Dus om een of andere reden vonden ze ons scenario wel getrouw genoeg. En hebben ze ons hun zegen gegeven.
Ik las dat bij de vorige poging tot een film er wat meer actie in was gekomen. Dan zouden de gebroeders van Hal ook met een revolver op zak rondlopen in het holst van de nacht. En zo was het gewoon niet. Het waren net de bankiers,
precies,
die in de boeken zaten te sjoemelen voor de goede zaak.
Ja, precies. En met pistolen rond banjeren. Zo waren ze zo niet. En zo'n film wilden ze dus ook niet hebben.
Het is mooi dat die film er is gekomen over twee mensen die iets heel bijzonders hebben gedaan, dat uiteindelijk ook heel belangrijk is geweest in de geschiedenis. Toch even over prinses Beatrix de Rode Loper, de première, want ik hoorde dat je een plakboek hebt. Knip je dan zo'n foto ook uit, het Wakkere Ochtendblad?
De Telegraaf heb ik dan niet, maar daar moet ik nu wel achteraan, als ik jou begrijp. Ja, ik plak in. Ik ben een plakboekenman.
Je bewaart dingen?
Ja.
Hoeveel van die boeken heb je dan inmiddels vol na al die jaren?
Ik ben een kleine 20, denk ik. Ik speel al 25 jaar, dus dan valt er wel wat uit te knippen. Ik denk dat het ook te maken heeft met dat het allemaal al zo vluchtig is. Het leven, maar zeker ook een toneelstuk. En ik vind het prettig om de herinneringen eraan in te plakken. Een krantenknipsel, een foto van een rode loper. Dat soort zaken, een tooitje, ja.
Niet vergeten even om te kijken. Niet vergeten dit even op te slaan.
Ja.
Voor het geval het weer voorbij is ooit.
Ik vind het zelf heel leuk om het in te plakken. Ik word daar al heel rustig van. Dat kan ik met recht mijn hobby noemen. Ik vind het ook prettig om als ik iets nodig heb uit mijn archiefje en ik kom zo'n plakboek tegen, dan zit ik dat gerust weer door te bladeren. En dan ben ik weer even in 2007 of in 1998. Ja, ik vind dat prettig. Het lijkt me ook een leuk vooruitzicht om dat op mijn 80ste ook nog te kunnen doen.
En al die prijzen, bewaar je die ook? Of staan die ook al tussen de verfblikken in de berging?
Nee, prijzen bewaar ik. Een prijzenkastje heb ik, ja.
Ik vind het heel mooi.
Ja, prijzen gooi je toch niet weg. Daar ben ik hartstikke trots op. Die mogen gezien worden.
Ik vermoed bij jou geen ijdelheid. Ik vermoed meer een soort aankomende nostalgie of iets dergelijks.
Ja. Ik ben ook meer een terugkijker, inderdaad. Zo heb ik mezelf al in een interview genoemd. Dit doe ik niet zomaar. Ik ben eenmaal begonnen met plakboeken inplakken. Ik ga daar niet mee stoppen. Dat is een karaktertrek, inderdaad. Dat ik hou van dat wat is geweest en dat probeer te koesteren op een bepaalde manier.
Het voorkomt ook dat je misschien alleen maar gefrustreerd naar de toekomst kijkt of gespannen naar de toekomst.
Ja,
je kijkt naar het heden en je kijkt naar de toekomst.
Ja, ik moet natuurlijk naar de toekomst kijken. Ik wil me ook voorbereiden op dingen die ik nog moet doen. Maar misschien is dat soms minder ambitieus of minder doelgericht. Dat ik precies weet, dat ding, dat doel zet ik op de einde en daar werk ik mezelf naartoe. Volgens mij heb je dat soort mensen ook, die minder terugkijken. Maar je hoort het voetbalcoaches ook wel eens zeggen, toch? We kijken niet achterom, we kijken alleen maar naar de volgende wedstrijd. Maar zo zit ik dus niet in elkaar.
Ik was een keer met wielrenners meegegaan om een berg te beklimmen op zo'n fietsje.
Ja.
Ik ging 19 keer dood. Ik snap nog steeds niet waarom mensen dat doen. Mijn longen hingen over mijn stuur heen. Het was de hel. En toen zei een van die wielrenners, ik zei, het schiet niet op, er komt alleen maar berg bij. Ik ga niet eens vooruit. Toen zei die, kijk eens om je schouder, kijk eens achterom. En toen zag ik, ik heb eigenlijk best al een hele afstand afgelegd.
Ja.
Ik schiet wel degelijk op.
Ja.
Misschien is het zoiets.
Ik zie wielrenners dan weer zelden omkijken, eerlijk gezegd.
Nee, want dan verlies je. Dan, ja. Als je omkijkt, dan zijn ze je voorbij natuurlijk. Ja. Dat is waar.
Maar ik fiets zelf ook wel. En ik ben een mooi weerfietser, hoor. En ik vind het leuk om in de heuvels in Zuid-Frankrijk te toeren. Maar ik ken wel het gevoel dat er alleen maar bergen bij komen. En iedere bocht is er nog één en nog één en nog één.
En dat gebeurt gewoon niet, ja.
Ja.
Laten we het hebben over dit bijzondere verhaal van de gebroeders van Hal.
Ja.
Want de film stelt eigenlijk ook de vraag aan de kijker toch, of je het nou wil of niet, ben ik eigenlijk wel een held? Zou ik wel een held zijn?
Ja.
Wat is eigenlijk moed? En heb je het in je om dat te tonen als het erop aankomt?
Ja, die mannen hadden het in zich. Die dachten er helemaal niet over na. En wat ik begrepen heb uit de geschiedenisboeken en uit de gesprekken met de familie, zo zat die familie ook in elkaar. Dat was hun instelling, een puur humanistische instelling.
Dit moet gebeuren, dit is nu nodig, dit kunnen wij doen, gaan we doen.
Je zorgt voor elkaar. Je neemt het voor elkaar op. En bij die gebroeders, en zeker bij Wally, ging dat heel ver. Die is natuurlijk te ver gegaan voor zichzelf. Hij heeft het einde van de oorlog niet gehaald. Maar dat kwam allemaal voort uit een onbedwingbare drang om het op te nemen voor de medemens. Dat is zoiets bijzonders, dat zie je nu eigenlijk niet meer, zou je zeggen. En daarom word je er ook door de film en door het verhaal zeker toe gedwongen om te denken, hoe zou ik dat doen? Wat zit er aan moed in mij? Hoe ver zou ik gaan om iets te doen voor de ander?
En het is niet alleen de moed die bewonderenswaardig is, maar ook hoe gericht ze zijn. Hoe goed ze hebben nagedacht en hoe mooi hun plan in elkaar steekt. Want de begingedachte is natuurlijk al heel rationeel. Als je verzet wil plegen, zul je geld moeten hebben.
Ja.
En dat geld moet ergens vandaan komen.
Ja, het waren ook hele slimme jongens, hè? Ze zaten al, hun hele familie zat al in de bankierswereld. Al hun kennissen waren bankiers. Dus als ze geld nodig zouden hebben, dan hoefden ze maar iemand aan te spreken en dan konden ze iets lenen. En daar begon het ook mee. Ze hebben gewoon eindeloos veel geld geleend van bevriende bankiers. En dat konden ze ook middels waardepapieren doen. En op een gegeven moment betaalde de Nederlandse bank, onder leiding van Rost van Tonningen, geen geld meer uit. En toen moesten ze iets verzinnen om toch geld uit de kluis van die bank te krijgen. Maar het begon bij hun kennissen, bij geld lenen. En heel concreet begon het bij een potje dat al bestond. Dat heette de Zeemanspot. En je moet je voorstellen, toen de oorlog begon, zaten er zo'n, uit mijn hoofd zeg ik nu, 14.000 schippers op zee. En die kwamen niet meer terug na het begin van de oorlog. Maar die hadden natuurlijk allemaal gezinnen thuis zitten. En die moesten ook eten. En dat zeemanspotje was bedacht om al die gezinnen van geld te voorzien, omdat het salaris van die schippers niet meer binnenkwam. En dat schipperspotje, die zeemanspot, hebben ze uitgebreid tot een groot nationaal steunfonds om alles te steunen in de oorlog. Dus niet alleen onderduikers, maar ook sabotagegroepen, spionagegroepen, de illegale pers en weet ik wat al niet meer.
Het drukken van het parool, het betalen van spoorwegmedewerkers die aan het staken waren. Je kan het zo gek niet bedenken.
Ja.
En dus was er ook steeds meer en meer en meer geld nodig.
Ja.
Een bedrag, ik las verschillende bedragen, maar dat komt omdat sommigen het omrekenen naar huidige maatstaven en anderen weer niet. Maar
ja,
ik geloof dat het in huidige euro's neer zou komen op zo'n 2 à 3 miljard.
Een half euro. Miljard. Een half miljard euro.
Een half miljard euro. Ja.
En
ik had toen een hoger bedrag gelezen. Maar
het ging toen om 100 miljoen gulden.
Dat is toch een enorm bedrag.
Dat is krankzinnig. Het is dus ook de grootste bankfraude die ooit in Nederland is gepleegd.
Maar hoe doe je dat? Ja, ik heb de film gezien, dus ik weet inmiddels een beetje hoe ze het doen.
Ja.
Maar het is natuurlijk ook wel een uitdaging voor jullie geweest om zoiets in film te verbeelden, dat het er ook,
ja,
ook mooi uitziet. Want het is deels ook gewoon boekhoudfraude.
Ja.
Maar hoe jat je geld uit de kas van de Nederlandse bank?
Ja, nou, ik vind het zelfs moeilijk om het even onder woorden te brengen, zodat ik het in 3-4 zinnen helemaal duidelijk krijg. En de film heeft zeker ook tijd nodig om het even uit te leggen. Maar hoe meer je het gaat uitleggen, hoe meer het je ook kan gaan duizelen. Maar op een gegeven moment, je zei het al, de NS ging ook staken. En de directeur van de NS had het voor elkaar gekregen dat alle medewerkers van de NS hun hele salaris 100% uitbetaald zouden krijgen tijdens die staking. Dus er was ineens verschrikkelijk veel geld nodig.
Niet een soort uitkeringtje van de helft of een kwart, of onkostenvergoeding.
Gewoon
alles.
The works, 100%. En toen hadden ze bedacht, zoveel geld kun je niet eventjes lenen of uit de bank halen. Toen hebben ze bedacht om promessen uit de bank te halen. En dat waren bepaalde waardepapieren, waarvan ze dachten, als we die nu vervalsen en dan de echte waardepapieren uit de bank halen en ze vervangen door die valse, kunnen we in die echte promessen gaan handelen. En we kunnen in die echte promessen gaan handelen door ermee naar de bank te gaan en het in te ruilen voor echt geld. En iemand in de film zegt, het is eigenlijk alsof je naar een casino gaat en daar uit de kluis de fiches jat en dan met die fiches weer naar de voorkant van het casino gaat en het inruilt voor geld. Dat is een beetje wat de gebroeders van Hal hadden bedacht.
De waardepapieren vervalsen die in de kluis liggen, want daar kijkt eigenlijk niemand naar, want die liggen in de kluis ten slotte. Ja. Daar kom je normaal gesproken niet.
Precies.
En dan met de werkelijke waardepapieren geld gaan maken en dat geld weer uitdelen.
Ja.
Een zeer riskante operatie.
Ja.
Het mooie is het spel tussen jou en Barry Atsma. Barry Atsma is in deze film echt de held. Dat is een beetje Flash Gordon, zeg ik, iets wat gechargeerd. Maar die gaat erop af, zonder al te veel twijfel.
Ja.
Zonder al te veel weifelingen. En zijn oudere broer Gijs, die speelt de rol van de bedachtzame. Die denkt, is dit wel verstandig?
Ja.
Kan dit wel?
Ja.
Deugt dit plan wel? Die is veel meer timide.
Ja, dat is natuurlijk onzeker. Mooi dat je zo'n verhouding in je film hebt. Als die broers totaal hetzelfde zijn, zou je er geen conflict in hebben. En we hebben die verhouding een beetje zwart-witter gemaakt, denk ik. Dus Gijs wat bedachtzamer gemaakt dan hij waarschijnlijk echt was. En Wally daar tegenover extra avontuurlijk gemaakt.
Het mooie is dat het ook lijkt te passen bij jullie voorkomen. Wally Atsma ziet er al vrij snel uit als een man die recht op zijn doel afgaat. En jij kunt heel geloofwaardig spelen de man die wat meer beschouwelijk is. Wat meer twijfelt.
Ja, ik denk dat ik ook wat bedachtzamer van aard ben. En dat Barry inderdaad meer outgoing is. En meer recht op zijn doel afgaat. En niet als een kip zonder kop, maar iets meer een held uitstraling heeft, ja.
En dan is er ook nog de ultieme slechterik, Rost van Tonningen. De NSB'er, die baas was van de Nederlandse Bank tijdens de oorlog. Hij krijgt een wat grotere rol dan in het werkelijke verhaal. Hij was helemaal niet overal persoonlijk bij betrokken, bij de vervolging en bij het verhoren en dat soort dingen. Maar goed, dat moet je dan voor een film natuurlijk doen. En die wordt gespeeld door Pierre Bokma, die dat toch ook met verve doet.
Ja. Ja, zelfs met een soort humor, gek genoeg. Er zit een soort duivels plezier in hoe hij zo'n rol dan weer neerzet. Altijd eigenlijk, als Pierre iets doet, dan is het van een enorm hoge kwaliteit.
Dat was een van de eerste acteurs die jij volgens mij ooit echt bewonderde in Nederland.
Ja, Jeroen Willems heb ik ook al heel vroeg in mijn leven ontdekt. Toen zat hij nog op de toneelschool. En toen was het al onwaarschijnlijk knap wat hij liet zien. Maar ik weet nog dat ik net begon met studeren. Ik studeerde theaterwetenschap. Ik was net 18, denk ik. En de Hamlet van Pierre Bokma in de Schouwburg in Amsterdam zag. En dat was inderdaad een onvergetelijke ervaring. Omdat Pierre op het toneel... Ja, dat is zoiets bijzonders. Die creëert zo iets eigens. En dat was toen voor mij de eerste keer enorm indrukwekkend.
Waarom studeerde je theaterwetenschappen? Ik wil niks afdoen aan dat het ongetwijfeld een zeer interessante studie is. Maar voor iemand die dan later acteur wordt, dan klinkt het toch een beetje alsof het een soort afgeleid plan was.
Ja.
Een soort plan B of zo.
Ik hield wel al van de podiumkunsten. Ik vond theater leuk. Maar ik durfde gewoonweg niet naar de toneelschool. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ik was een bleu jongetje uit Dordrecht. En het heeft met die Jeroen Willems te maken, die ik inderdaad op de toneelschool zag zitten toen ik naar een open dag ging in Maastricht. En hij speelde daar in een stukkie. En dat was al zo verschrikkelijk goed. Dus ik zat met een enorm dilemma. Dat leek me wel leuk om acteur te worden. Maar ik zag hoe goed je moest zijn als je op de toneelschool zat. Dus tussen mij en de jonge Jeroen Willems zat, wat mij betreft, zaten lichtjaren tussen.
Die berg leek wel heel hoog.
Ja, dus toen dacht ik, weet je wat, ik vind het best aardig om me bezig te houden met toneel. Maar dan doe ik het eventjes een beetje achter de schermen. En theaterwetenschap leek me leuk. En dat was ook een hele leuke studie. Het was ook een doorslaggevende periode voor mij. Omdat ik er heel veel heb geleerd over toneel. Ik heb eindeloos veel gezien. Ik heb er een soort smaak ontwikkeld. En ik heb er de mensen ontmoet met wie ik later mijn toneelgezelschap Het Baggerland heb opgericht. Dus het was wel degelijk een soort...
Het heeft je wel iets gebracht.
Ja.
Wat was dan het moment dat je het wel durfde? Dat je dacht, oké, nou, fuck it, ik ga het gewoon doen.
Ik deed eigenlijk bij die studie na één jaar al niets meer aan de studie zelf, maar vooral in de kantlijn aan allerlei practicum dingen. Je kon daar eindeloos veel dingen maken. Filmpjes, toneelstukken, weet ik wat allemaal niet. Dus van die 3 jaar studie heb ik er 1 jaar echt vakken gehaald. En de laatste 2 jaar alleen maar dingen daadwerkelijk in de praktijk gedaan. En ook veel gespeeld. En op een gegeven moment zei iemand tegen mij, volgens mij moet jij gewoon eens naar de toneelschool. Moet je gewoon proberen aangenomen te worden. En het lot was dat ik fan was geworden van toneelgroep De Trust. En die mensen, dat was zoiets waanzinnigs, die waren net begonnen onder leiding van Teu Boermans. En dat waren allemaal, bijna allemaal leerlingen van 2 klassen uit Arnhem. Toneelschool Arnhem. Dus ik dacht, als ik dan naar de toneelschool ga, dan ga ik dat proberen in Arnhem. Want daar komen de mensen van De Trust vandaan. En ik heb daar auditie gedaan, ik werd daar aangenomen. En 4 jaar later vroeg de Boermans of ik lid wilde worden van De Trust.
En aldus geschieden.
Aldus geschieden.
We hadden het over bankiers en zo'n bankiersfamilie. Van mensen die het eigenlijk nog steeds wel erg vinden. Althans de nazaten ervan dat er bankfraude is gepleegd. En die dat normaal niet zouden doen, maar die toch ook wel een soort... besef hadden van maatschappelijke plicht. Jouw eigen vader was accountant.
Ja.
Wij leven een...
Ja, zeker. Een hij is nu zijn. Met pensioen. En hij werd uiteindelijk financieel directeur bij Unilever.
Dus ook wel een man van de boeken en de cijfers.
Nou en of. Ja, daar heeft hij zijn centen mee verdiend. En goed ook. Maar dat is een talent wat hij niet aan mij heeft doorgegeven. Dus dat is niet waar ik heel goed in ben.
Want jouw plakboek ziet er mooi uit, maar je administratie toch iets minder.
Nou, dat kan ik dan ook heel goed met inplakken en netjes en binnen de lijntjes. Maar ik ben geen econoom, nee.
Wat voor waarde hebben je ouders je meegegeven?
Ik denk dat mijn moeder eigenlijk in alles heeft meegegeven: als je het doet, moet je het goed doen. En dat zit ook echt helemaal in mijn DNA.
Dus twee opties: het niet doen of het goed doen.
Ja. Ja.
En niet dat gemodder tussenin.
Nee, dus ik leg de lat eigenlijk altijd hoog. Het moet er wel toe doen. Ga geen lullig toneelstukje doen. Als ik een toneelstuk doe, dan moet het iets goeds worden. Anders heeft het geen zin.
Was je op school ook al een man van achten en negens en hard werken?
Ja, ook dat, ja. Ik deed gymnasium, dat heb ik in 6 jaar gedaan. En zeker de eerste jaren waren, ja, dan wist ik niet anders dan dat ik gewoon goede cijfers moest halen. Ik heb het idee dat ik eigenlijk pas heel laat echt ben gaan nadenken waarom ik eigenlijk dat allemaal deed. En,
dat was geen vraag, dat hoorde gewoon zo, dat werd van je gevraagd, dus dat doe je en dan doe je het goed.
Ja, ik denk dat het echte volwassen worden bij mij pas heel laat is gekomen. Misschien wel pas op een moment dat ik dacht, ik ga gewoon naar de toneelschool, ik ga het proberen. Toen heb ik echt iets voor mezelf gedaan.
Een onorthodoxe keuze gemaakt.
Ja, eentje waarvan ik dacht, ik weet helemaal niet of ik het kan, of ik daar goed in ben, of ik daar geld mee ga verdienen, of ik het durf. En toen ben ik het toch maar gewoon gaan doen. En het bleek iets waar ik echt voor in de wieg gelegd was. Dus. Maar daar moest ik wel 21 voor worden.
Je noemde meteen je moeder. Mijn moeder zei altijd, als je iets doet, moet je het goed doen.
Ja.
Want je bent meer met je moeder dan met je vader opgegroeid.
Simpelweg omdat hij er niet was. Hij is gescheiden. Mijn ouders zijn gescheiden. En hij is naar het buitenland vertrokken toen ik 3 was. Dus mijn moeder heeft mij dagelijks opgevoed.
Naar welk buitenland was dat?
Hij is eerst naar Engeland gegaan en later, omdat hij bij Unilever werkte, verplaatst naar Nigeria en nog naar Portugal en later weer terug naar Engeland. En daar woont hij nog steeds.
Met een andere vrouw eerst en dat is later ook weer misgegaan. De buurvrouw?
Ja, en nu al een hele tijd met zijn derde vrouw, met een gezin en met kleinkinderen en alles erop en eraan.
En daarna was jij dus al vanaf je derde de man in huis.
Ja, met een zus en mijn moeder.
Maakt dat uit of je de enige man bent?
Ja, dat denk ik wel. Ja, ik weet niet precies hoe, ik kan het je niet helemaal uitleggen, maar ja, dat maakt zeker uit, ja.
Maar denk je aan, ja, ik jatte wel eens de scheermesjes van mijn vader toen er nog niet echt baardgroei was.
Ja, ik moest door mijn klasgenoten moesten me uitleggen wat scheren was en deodorant en weet je het, alle jongens en mannen dingen die kreeg ik niet uitgelegd door mijn vader. Dat moest ik op een andere manier achterkomen. Wat ook prima is gegaan, maar
kan ook wel, ja. Ja. Maar er was er misschien thuis ook niet heel veel ruimte om te muiten, om heel tegendraads te worden.
Nee.
Die braafheid komt misschien ook wel daar vandaan.
Nou, dat weet ik wel zeker, ja. Ja, mijn moeder had het hartstikke druk. Die had en een fulltime baan en die moest voor 2 kinderen zorgen. Dus zeker toen ik zelf vader werd, begreep ik pas hoe heftig en hoe knap en hoe veel respect daarvoor verdient.
Want ze was kinderrechter.
Ja.
Was ze dat al voor de scheiding of is ze dat daarna geworden?
Daarna geworden, ja. Ze had wel rechten gestudeerd en ze had wel al een baan als griffier, meen ik. Maar dat kan ik me niet meer goed herinneren. Maar die is heeft volgens mij meteen na de scheiding besloten, ik word kinderrechter. Ik ga rechter worden.
Dat is wel een sterke vrouw geweest, althans. Die heeft wel de tijd goed ingedeeld, laat ik het dan zo zeggen.
Zeker. Een supersterke vrouw. En het verdient een enorm standbeeld, ja. Het is ongelooflijk dat je en zo hard kan werken en dat met dezelfde ambitie, als je het doet, moet je het goed doen. Maar dan ook nog 2 kinderen zo standvastig en gebalanceerd in het leven zetten.
Je bent zelf al heel lang met dezelfde vrouw en je hebt een gezin. En je vertelt ook vaak desgevraagd dat je echt wel een gezinsman bent. Heeft dat daarmee te maken dat je die mislukking van je ouders hebt gezien?
Ja, ik heb mijn vader wel gemist, ja. Ik denk dat ik al heel vroeg in mijn leven heb besloten, dat ga ik anders doen. Als ik vader word, dan blijf ik in ieder geval wel bij mijn gezin.
Of doe in ieder geval een goede poging.
Ja, precies. Dat heeft er zeker mee te maken. Nou heb ik ook het geluk dat ik de mooiste en leukste en liefste vrouw van de wereld heb getroffen. Dus ik hoef ook helemaal niet weg.
Ja, want je kunt het je wel voornemen. Het moet ook nog maar lukken,
ja.
Uiteraard.
Ja, Maar ja, ik ben daar wel voor gegaan, ja.
Jullie kwamen terecht in Dordrecht.
Ja.
Een mooie stad, vind ik altijd.
Ja.
Ik vind Dordrecht een mooie stad, maar het is toch iets anders dan een stad van schouwburgen en cultuur. Het is er allemaal wel,
ja.
Maar het heeft wat minder de reputatie wellicht.
Zeker. Zeker toen ik er ben opgegroeid, in de jaren 70, 80. Ik ben er weggegaan in 87. Ja, het bloeide en broeide niet, nee. Het heeft een prachtige binnenstad, maar ik had als jongetje al snel het gevoel, er gebeurt hier niet heel veel. En wat ik op de tv zag, we hadden natuurlijk ook niet zo heel veel televisie, maar wat er dan wel eens binnenkwam, waren bijvoorbeeld die jeugdseries van Karst van der Meulen, kun je, je misschien nog herinneren. De Zevensprong, om
oh, ja,
iets te noemen.
Ja, die kan ik me zeker herinneren.
Nou, dat was voor mij natuurlijk Hollywood. Dat bestond wel ergens. Die kinderen die daarin zaten, die woonden in Nederland. Ze woonden natuurlijk niet in Dordrecht, dat was duidelijk. Maar het gebeurde wel ergens in Nederland, maar niet in Dordt.
In mijn herinnering is dat zo'n beetje de beste serie ooit gemaakt. Maar ja. Dat is misschien ook het geheugen dat er weer iets van maakt. Maar
ja.
in mijn herinnering was dat echt een fantastische serie.
Ja. Mijn kinderen hebben hem ook zelfs nog gezien. En hij is op DVD natuurlijk te krijgen. Het is reuze langzaam, maar eigenlijk nog steeds heel goed. Ja.
Maar dat waren dan de eerste glimpen die jij opving van wat acteren zou kunnen zijn.
Ja.
Het was niet dat je ouders of je moeder je meesleurde naar de Schouwburg of het theater.
Ze heeft me wel naar de Appel meegenomen. Daar heb ik wel voorstelling gezien in Den Haag. Maar dat is denk ik pas wat later. Maar het vlammetje, dat is wel aangegaan bij die dingen, denk ik, op televisie. Ik vond cabaret ook leuk. Ik zag destijds De Frisse Jongens. Kun je die nog herinneren? Dat was een cabaretgroepje dat bestond uit twee mannen, Bavo Galema en Titus Tiel Groenestegen. Dat was een soort toneelcabaret. En die schreven hun eigen tekst. Die waren ongelooflijk leuk. Frisse Jongens, zo noemden ze. En dat waren ze ook. En dat leek me ook wel heel leuk om te worden. Als je dat al kon worden. Maar ik denk dat het ooit echt begonnen is bij die Karst van der Meulen dingen.
En niet heel veel later eigenlijk stond je dan naast die acteurs. Nou, niet allemaal, maar sommige uit dat soort series gewoon op het podium.
Ja. Ja, twee uit de Zevensprong zijn uiteindelijk mijn collega's en vrienden geworden bij het gezelschapje Het Baggerland. Dat is wel heel toevallig.
Dat lijkt mij een bijzonder moment als je daar als kind naar gekeken hebt en dat toch als een soort Hollywood zag.
Ja.
En ineens sta je er toch tussen.
Ja.
Een beetje onwerkelijk.
Ja, ja. Het is wel helemaal raar als je weet hoe het met Karst van der Meulen is afgelopen. Of tenminste, die heeft ook het nodige moeten doorstaan nadat er dingen over bekend zijn geworden. Hoe hij misschien met de jongens en meisjes omging. Maar laten we daar maar verder niet uitgebreid over hebben. Maar dat zet het helemaal in een ander daglicht.
Maar dat wist je toen nog niet. Dat kon, dat kon niemand nog weten.
Nee.
Heb je ooit twijfel gehad voor je dat podium opging?
Op welk moment bedoel je?
Hoor ik hier wel te staan? Is dit wel echt iets voor mij? Wat doe ik hier nou eigenlijk? Is dit niet veel meer geschikt voor iemand anders?
Nou, ik voelde me heel erg thuis tussen de mensen van theaterwetenschap en de dingen die ik daar deed. En ik voelde me ook onmiddellijk thuis op de toneelschool. Ik wist wel dat ik het daar moest zoeken. Dus ik heb niet echt getwijfeld aan die keuze. Dat gezegd hebbende, je komt natuurlijk in zo'n periode op school ook weer zoveel tegen wat je nog helemaal niet kan. En ik heb zoveel dingen omtrent toneelspelen nog allemaal moeten ontdekken. Maar het heeft niet gemorreld aan mijn diepste zelfvertrouwen of ik daar wel op mijn plek zou zijn. Nee.
Dat wist je eigenlijk wel vanaf het moment dat het eenmaal goed was gegaan?
Ja, hoe zeg ik dat? Als het spelen lekker gaat bij mij, zeker op een toneelvloer, dan is dat gewoon een soort thuis. Dan maak ik me eigenlijk helemaal nergens zorgen over. Ik kan verschrikkelijk zenuwachtig zijn van tevoren, maar als de dingen kloppen op het toneel, dan maakt het niet uit of er 2000 mensen of 10 mensen zitten te kijken. Dan is dat even mijn ruimte, mijn biotoop. Dan kloppen de dingen.
Je weet je tekst, je kent je personage, je weet waar je naartoe moet werken.
Ja.
Je weet wat er te gebeuren staat en dan lukt dat gewoon.
Ja, dan zelfs zo, dan weet ik allemaal zo goed hoe wat en hoe ervan verwacht wordt, dat ik dat ook allemaal kan vergeten. En de avond kan laten ontstaan. En iedere zin kan laten ontstaan. In plaats van dat ik het allemaal oprakel. Maar dat is een beetje natuurlijk het geheim van toneelspelen. Dat je toch niet laat zien dat je iedere avond hetzelfde doet. Maar dat je het zo vers en fris mogelijk aanpakt.
Dat het uit jezelf komt.
Ja.
Je noemde Teu Boermans. Je kwam in het begin heel erg uit die traditie van een theatercollectief.
Ja.
De wat kleinere groepen waar niemand echt de baas was. Waar ook een soort anarchie heerste. En waar alle acteurs ook meteen een beetje regisseur en een beetje oprichter van het gezelschap waren.
Ja. Barreland was een zuiver collectief. Daar waren we uiteindelijk met z'n 12e. Met 8 mensen daarvan stonden daadwerkelijk op het toneel. En alle beslissingen namen we met z'n allen inderdaad. Over alles. Over wie, wanneer de decorwagen zou rijden. Hoeveel geld we waaraan uit zouden geven. Welk toneelstuk we zouden doen. Hoe vaak we dat zouden spelen. Alles.
Dat lijkt me doodvermoeiend.
Het was totaal inefficiënt, maar het was natuurlijk ook fantastisch. Het was zwaar en log, maar het betekende uiteindelijk ook dat je dat terug kon zien in onze voorstelling. Dus als je naar een voorstelling van het Barreland ging kijken, dan zag je ook iets waar iedereen achter stond. Je zag niet een aantal acteurs die hun dingetje kwamen doen. Maar die kwamen even hun voorstelling laten zien die ze met z'n allen hadden gemaakt.
Het was hun eigen product. Ze hadden er zelf voor
Je bent verantwoordelijk voor alles. Je bent mede verantwoordelijk voor iedere keuze die er gemaakt is. Dus dat kun je ook met volle hartstocht laten zien. En je kan ook alleen verantwoordelijk zijn voor je eigen rol en daar al je hartstocht in stoppen. Maar dat is voelt toch net iets anders.
Hoe heb je dat geleerd? Want later kwam je bij Toneelgroep Amsterdam, veel groter.
Ja.
Toch ook veel meer geleid door een artistiek leider in de huidige tijd, Ivo van Hoven.
Ja.
Films heb je natuurlijk ook veel gedaan. En dan heb je ook echt een regisseur die de leiding heeft. En dan ben je verantwoordelijk voor je eigen rol, maar niet voor het hele product.
Nee, nou, dat kan ik ook heel goed. Ik kan ook heel goed luisteren naar wat iemand dan wil. En luisteren naar Ivo van Hoven was ook niet zo heel moeilijk. Want dat is toch een van de, misschien gewoon wel de allerbeste regisseur ter wereld nu. Dus ik vond het ook heel spannend om mijn kwaliteiten als toneelspeler even ten volle te gaan ontdekken in dienst van een regisseur die bepaalde concepten bij bepaalde voorstellingen voor ons bedacht. Dat is ook een periode heel erg fijn geweest.
Tot het niet meer fijn was?
Nou, ik merkte dat er wel heel erg iets ging kriebelen, ja. Ik vind het toch fijner om aan de voorkant van een voorstelling, om het zo te noemen, voordat er begonnen wordt met te repeteren, dat ik daar ook meer bij keuzes word betrokken. Dus dat ik niet pas begin met nadenken over wat ik ga spelen en doen op de repetitiedag 1, maar dat ik ook word betrokken bij met wie gaan we dit doen, hoe vaak gaan we dit spelen. Het zou mooi zijn om het te bewerken. Misschien kan ik het zelf bewerken. En zo heb ik al hele fijne repetitieprocessen meegemaakt met Erik Wien bij Who's Afraid of Virginia Woolf, die me in een heel vroeg stadium erbij betrok. Bij Angels in America met Marcus Azzini was er ook een vroeg stadium bij. En toen kon ik meedenken met bepaalde keuzes die Marcus nog ging maken. En een overtreffende trap daarvan was dat ik zelf naar Erik Wien, de regisseur, toe ben gestapt en zei: ik heb een boek wat ik heel graag wil bewerken. Dat heet Revolutionary Road. Zou jij dat willen regisseren? Ga ik het bewerken? Dan kom ik alle scènes uit dat boek en dan ga ik ook zelf in spelen. Dus dan heb ik twee.
Dat zijn allemaal mooie dingen die gebeurd zijn nadat je de keuze maakte om weg te gaan bij dat grote gezelschap, bij TGA.
Ja.
Maar dat lijkt me voor iemand die bedachtzaam is toch een hele zware keuze. Want je zit, nou ja, je zit bij het Rijksmuseum van het Theater, of ik weet eigenlijk niet hoe ik het zou moeten omschrijven, maar je hebt een fantastische positie bij de absolute top.
Ja.
En dat moet je gewoon laten schieten.
Ja.
Voor de onzekere toekomst.
Over die keuze heb ik ook heel, heel lang gedaan. Ja, daar ben ik dus helemaal niet intuïtief in geweest. Maar daar heb ik echt lang over gedaan. En het moet gezegd, toen ik er kwam, was het nog redelijk rustig. Maar net toen ik vader werd, om het nog ingewikkelder te maken, nam het gezelschap Toneelgroep Amsterdam een enorme internationale vlucht. Dus voor ik het wist, zat ik ineens 50, 60, soms 70 dagen in het buitenland te repeteren of te spelen, terwijl ik net een jong gezin had, dat mij ook nodig had. En omdat die ontwikkelingen dus zo tegen elkaar ingingen, had ik het echt nodig om een soort grip te krijgen op mijn agenda. Dat ik niet een agendaatje op de deurmat geworpen kreeg door mijn baas, waarin stond, u bent de komende maanden daar en daar nodig. Ik had er meer grip op nodig. En dat was ontzettend moeilijk te krijgen.
Wat gebeurt er dan? Hoe ja, uitzicht werd zo'n vaststelling? Ja,
heel ingewikkeld gesprek met mij. Tussen mij en de tableau-leider, zoals dat heet. Dus zeg maar de afdelingschef acteurs. Die ook niet heel handig was in communiceren, moet ik zeggen. Maar dat werd een soort worsteling, om het maar heel kort te zeggen. Ik werd ontevreden en ik voelde me niet gehoord. En ik dacht, jongens, dit moet anders, want ik heb een jong gezin. Ik kan niet meer overal naartoe. En het gezelschap wilde natuurlijk zijn enorme internationale ambities waarmaken. En die konden niet naar iedere afzonderlijke acteur gaan luisteren met vertel eens wat zijn jouw persoonlijke wensen. Maar ik wilde dolgraag blijven. Ik dacht precies wat jij zei. Dit is het grootste podium van Nederland. Dan ga ik toch niet weg. Als ik met die en die kan werken en met die regisseur en in New York kan spelen, daar stap je niet zomaar op. Dus ik moest het mezelf heel ingewikkeld maken. En ik zat soort vast in een gesprek in mijn hoofd. Ook met hoe los ik dit op. Tot uiteindelijk notabene de therapeute bij wie ik terecht was gekomen voor eigenlijk een ander akkefietje tegen mij zei, joh, je kan ook weggaan. En het was alsof iemand iets tegen me zei waar ik zelf helemaal nog niet op was gekomen.
Dat was voor jou zo'n wilde gedachte? Ja, omdat je ook die degelijkheid hebt, wat je net zei. Als je iets doet, moet je het goed doen.
Ja.
Het wordt van je gevraagd, dus nou ja, doe dat dan maar.
Ja.
Weggaan was een soort revolutionaire gedachte.
Ja, misschien dat ik het ook eng vond, dat ik niet wist wat er dan zou gaan gebeuren. Maar uiteindelijk is het de beste stap die je kon nemen. En het ging, die worsteling heeft wat te lang geduurd. Dus het was een beetje een rottig afscheid op een bepaalde manier. Hoewel we daar ook weer uit zijn gekomen. Maar de beslissing is overal zo goed geweest. Omdat alle dingen die ik daarna heb gedaan me zoveel plezier en geluk hebben gebracht. En zoveel andere mensen met wie ik heb gespeeld. En de toneelspelers bij Angels en bij Virginia Woolf en nu bij Revolutionary Road. Het zijn allemaal weer nieuwe familietjes waar ik ongelooflijk veel plezier en gelukkige tijden mee heb doorgemaakt. Dus
ik vind dat mooi als één gedachte weer ineens licht door de muur laat komen of door het plafond.
Ja.
Weggaan. Het woord dat je nooit in je op had horen komen.
Nee.
En ineens zie je gewoon alsof zo'n gevangenismuur door een aardbeving in tweeën splijt.
Ja. Ik was er te trouw voor, denk ik, om zomaar die gedachten toe te laten. Ik dacht dat al mijn ambities daar wel op hun plaats zouden komen. Maar ik kan nu alles doen wat ik wil in een veel grotere rust. Ik kan mijn eigen agenda invullen. Ik kan zelf nog eens een plannetje bedenken. En wat ook mooi meegenomen is, als ik gevraagd word voor een film, dan hoef ik alleen maar mijn eigen agenda door te bladeren en te kijken of ik kan en wil. Anders had ik waarschijnlijk nooit in de bankier van het verzet kunnen zitten.
Bijvoorbeeld. Je maakte zelf een bewerking van Revolutionary Road. Een boek van Richard Yates. Merkwaardig genoeg zijn eerste boek. De man heeft een fantastisch oeuvre gemaakt. Maar dit eerste boek is toch zijn bekendste.
Ja.
Ook mooi verfilmd. Met een grote internationale cast. Alweer een tijd geleden.
Ja.
Waarom wilde je dat boek zo graag bewerken?
Ik las het boek toen het net in Nederland uit was gegeven. Dus ik denk dat rond 2000 was. En,
het is een boek al uit 1961 of zo.
Precies. En toen best aardig ontvangen, maar nooit zo als een meesterwerk onthaald. En dat gebeurde pas in 1999. Toen een Amerikaanse journalist het weer eens had herlezen en een bepaald artikel in een tijdschrift had gepubliceerd en zei, mensen, dit is een meesterwerk, waarom lezen we dit niet allemaal? En toen is heel Amerika het gaan lezen. Toen is het overgewaaid naar Europa en gingen wij het ook lezen. En ik was net een beetje hooked aan de Amerikaanse romans. Ik had net boeken ontdekt van Michael Cunningham. A Home at the End of the World vond ik ook fantastisch mooi. En dit was de tweede, derde roman die ik uit van de grote Amerikanen begon te lezen. En ik weet niet precies waarom ik hier nou zo diep voor ben gevallen. Maar wat ik wel weet, het zijn personages van vlees en bloed. Van iedere zin hoor je ze zeggen. Dus dat maakt het vanuit een acteursstandpunt meteen al iets heel levendigs en toegankelijks. Ik vond het mooi dat het zo diep droef is en tegelijkertijd ook heel grappig. Ik heb om heel veel moeten grinniken. Vooral omdat ik het gevoel had dat die mensen zichzelf zo slecht kenden. En dat je als toeschouwer de hele tijd kon denken, draai je nou even om. Of zie de dingen even van een andere kant. Want het zit niet zo zoals jij het zegt. Je maakt het jezelf zo moeilijk. Dus het is volgens mij heel bijzonder dat een schrijver zoiets kan scheppen dat wij als kijker kunnen denken, draai het om, kijk het van de andere kant, achter je.
Zoals tegen jou de therapeut zei, je kunt ook weggaan. De gedachte die nooit in je opkomt.
Ja, zoiets, ja.
Die het publiek dan wel ziet.
Precies, die acteurs, die personages zaten zo vast in hun eigen wereld. En dat is de grote, de reden waarom het zo fataal afloopt.
Het is een huwelijk in de jaren 50 in een buitenwijk. Ja. Een man en een vrouw. Ja. Het leven kan ze eigenlijk geen vervulling bieden. Er komen ook nog kinderen. Eigenlijk hebben ze allebei andere dromen die niet uitkomen. Maar ze hebben één gezamenlijke droom die misschien wel nergens op slaat. Maar het is nou eenmaal hun gezamenlijke droom. Ooit gaan we naar Parijs verhuizen.
Ja.
Wat ze in Parijs gaan doen blijft onduidelijk. Maar Parijs, dat is het beloofde land voor hun.
Ja. Wat ik al heel grappig en ook treurig vind. Hij is wel eens in Frankrijk geweest, want hij heeft gevochten in de oorlog en heeft een tijdje in de buurt van Parijs gezeten. En hij heeft misschien drie dagen door Parijs gelopen. Maar hij heeft ooit verteld dat hij heel goed Frans kan. Dus zijn vrouw denkt, we moeten naar Parijs. Dat is het land waar het kan gebeuren, want jij kent Frans. Op dat moment had hij natuurlijk moeten zeggen, maar ik ben niet zo heel goed in Frans. Misschien is het niet zo'n goed idee. Maar hij is dan weer te trots om dat toe te geven. Dus dingen als
een kleine leugen en, die achtervolgt dat leven.
Precies, en lafhartigheid en alles waar de mens zwak in kan zijn, dat komt wel voorbij.
En uiteindelijk zegt zij, je was eigenlijk alleen maar een man die een keer een leuke grap maakte op een feest.
Ja. Treurig, hè?
Waarmee ook de vraag komt, was het dit eigenlijk wel liefde? Ja. Is dat leven aan elkaar gegeven om niks, om een illusie?
Ze omschrijft het heel mooi. Ze zegt, je maakte me toen aan het lachen. En toen ben ik wat langer bij je gebleven dan ik misschien had moeten blijven. En op een gegeven moment zei jij, ik hou van je. En toen flapte ik eruit, ik ook van jou. En toen is het liegen begonnen. En dan is het heel moeilijk om die eerste leugen weer te ontmantelen en zeggen, wat ik toen zei, dat meende ik eigenlijk niet. En zo kun je een heel huwelijk op allemaal kleine leugentjes bouwen, totdat je uiteindelijk denkt, waar zijn we beland? Waarom hebben we niet tegen elkaar gezegd, dit klopt helemaal niet. Stop hiermee. Maar dan zit je er maar mee.
En dat is dan bij uitstek het boek dat jij wil bewerken, terwijl je zelf zo'n ontzettend trouwe gezinsvader bent.
Ja, misschien is het in de verte een verwerking van een uit elkaar gevallen gezinsleven wat ik in mijn jeugd heb gehad, terwijl ik heel gelukkig ben opgegroeid. Maar misschien heeft het daar wel iets mee te maken. Ik weet het niet.
Of de angst wat je wilde vermijden nou net.
Ja, nou misschien gaat het nog wel verder dan een mislukt huwelijk. Het gaat over wat ons allemaal bezighoudt. Wat hoop je van het leven? Wat droom je in het leven? En wanneer kom je erachter dat er misschien niet de goede droom was? Het is hartverscheurend, meedogenloos opgeschreven.
Wees zorgvuldig in het kiezen van je dromen, want ze kunnen je verraden.
Ja, wees eerlijk naar jezelf en naar elkaar. En dat laat Jeet verschrikkelijk goed zien. Dat mensen dat gewoon niet zijn en maar wat doen en maar wat zeggen en de boel opkloppen en niet eerlijk durven zijn.
Hij heeft eigenlijk meerdere keren hetzelfde boek geschreven, die Yeats, en eigenlijk altijd fantastisch. Maar het komt altijd op hetzelfde neer. Ja. En toch is elk boek weer fascinerend. Maar dit blijft volgens mij wel zijn ultieme boek.
Ja, en dat wist hij zelf ook.
Ja,
dat hij er nooit meer overheen zou gaan. Ja, super tragisch.
Eén boek geschreven en dan is dat hem.
Ja.
Het bewerken van zo'n boek voor het toneel. Je moest wachten, want de rechten waren geclaimd door Hollywood. Want die hadden natuurlijk die grote kast met, die deden het eigenlijk allemaal mee. Zo'n beetje de Titanic-kast.
Kate Winslet en Leonardo DiCaprio. En de geweldige Michael Shannon speelde Jack, de gemankeerde zoon van de makelaarster. Kathy Bates speelde ook mee. En toen de filmmakers de filmrechten hadden bemachtigd, dat was precies het moment dat ik mijn eerste poging had gedaan om de toneelrechten te bemachtigen. En het was vrij onduidelijk waarom ik de toneelrechten toen, dus dat is heel lang geleden, bij een andere poging, niet kreeg. Maar dat bleek dus omdat er een film gemaakt ging worden. En de filmmakers hadden toen ook bedacht om alle toneelrechten, alle toneelprimeurrechten meteen zich toe te eigenen, zodat niemand zich met die materie bemoeit, alleen maar de mensen van de film. En 10 jaar later dacht ik, nou, die film is nou lang en breed gemaakt, misschien zijn die toneelrechten nu wel te verkrijgen. En toen hadden we ze binnen een week te pakken. En bij mijn weten is dit de eerste toneelversie die ooit op de wereld is gemaakt van dit boek.
Wil je dat vaker doen, toneelbewerkingen? Dat is wel iets anders dan het acteren zelf.
Nou, gek genoeg is het eigenlijk een voortzetting van wat ik deed bij het Barreland.
Bij het collectief.
Het collectief. Dan pakte altijd ook één iemand wel iets op en die zei, dit wil ik graag doen. Zo heb ik ooit Platonov erbij gepakt. Dat vond ik zo'n verschrikkelijk mooi stuk. Het eerste stuk van Tsjechov, wat nooit helemaal af is gekomen. En dat wilde ik graag vertalen. Ik kan geen Russisch, maar ik heb het uit het Duits toen vertaald. En die voorstelling hebben gemaakt. En tot mijn grote vreugde is die vertaling nu ook weer opgepikt door Theater Utrecht. Thibaut Delpeut heeft net Platonov gemaakt. Is vorige vrijdag in première gegaan met Vincent van der Valk.
In jouw vertaling?
In mijn vertaling. Hij heeft het grondig bewerkt. Hij heeft het helemaal naar nu gehaald. Maar de oorspronkelijke zinnetjes heb ik ooit op papier gezet, ja.
Daar zou ik trots op zijn.
Ben ik super trots op, ja. Ik heb de voorstelling nu niet gezien. Anders zou ik meteen zeggen, ga erheen. Ik zeg sowieso, ga erheen. Want het is volgens mij ontzettend goed gelukt. En heel gedurfd. En een andere benadering. Maar het voelt natuurlijk fantastisch dat die taal nog steeds het goed doet, kennelijk. En dat iets waar ik met zoveel plezier toen aan heb gewerkt nog steeds van dienst kan zijn.
Je hebt ook 1 keer geregisseerd. Echt geregisseerd?
Ja, 2 keer moet ik je corrigeren. 1 keer bij de Theatercompagnie in 2004. Een stuk van John Vosse. En 1 keer in 2012 bij Toneel op Amsterdam.
Beviel dat?
Nee. Ik denk nog steeds dat het iets is dat ik kan. En ik denk nog steeds dat ik het een keer weer moet proberen. Maar het is, ik heb er weinig plezier in gehad. Als je vraagt, beviel het, dan is mijn antwoord heel letterlijk, het beviel niet. Ik moest ongelooflijk hard werken. Het was ook een moeilijk stuk wat ik deed. Die tweede keer, Cat on a Hot Tin Roof, daar heb ik me behoorlijk in verslikt. Ook een grote Amerikaan trouwens. Het schurkte al tegen Revolutionary Road aan misschien. Maar om er echt toneel van te maken, dat vond ik moeilijk. En ik vond het vooral heel moeilijk om mijn collega's van Toneel op Amsterdam te regisseren.
Dan moet je ineens tegen je mede-acteurs gaan zeggen, doe het eens zo, probeer het eens zo.
Ja, en het was voor een aantal mensen van dat clubje ook moeilijk om te luisteren naar iemand naast wie ze normaal gesproken staan, maar die nu ging doen alsof die alles wist. Dus het was een ingewikkelde gezagsverhouding, om het zo maar te zeggen. En dat hele sociale proces, daar was ik helemaal niet op voorbereid. Dus ik voelde me echt een beetje alleen daarin. En het kostte al zoveel kracht en het uiterste van mijn talenten om te bedenken, hoe maak ik hier nou een voorstelling van? En ik was zo gewend, zeker toen ik maker was in een collectief, dat de mensen wel een beetje met me meedenken natuurlijk. Maar als je echt regisseur bent, dan moet je natuurlijk je acteurs precies kunnen vertellen, ik wil het zo en ik wil het zo en ik wil het zo. En dan niet te veel vertrouwen op dat de acteurs
zelf ook
wel een
weten.
Beetje, ja.
Wat zijn dan de dromen? Want we hadden het over dromen die je zorgvuldig moet kiezen. En over dromen die soms willekeurig komen aanwaaien.
Ja. Er is iets heel concreets. Ik heb 1,5 jaar geleden een auditie mogen doen voor een film die in Denemarken gemaakt zou worden. Tegenwoordig is het zo dat je als Europees acteur, want dat ben ik, toch sneller in een circuitje komt en gevraagd kan worden voor Europese co-producties in film- en televisieland. En er was nu een acteur uitgevallen, ze hadden heel snel iemand nodig. Binnen 2 weken moest er al gedraaid worden. En dat script wat ik las voor die film was zo verschrikkelijk goed. En ik dacht, als ik nu een goede auditie doe, dan zit ik gewoon in een Deense film. Met zo'n verschrikkelijk mooi script, met bijzondere acteurs.
Dat lijkt wel een mooie nieuwe horizon, want je hebt eigenlijk in Nederland zoveel bereikt.
Ja.
Dat alles wat je nu zou doen lijkt op een herhaling.
Ja, of nou,
dat is misschien oneerbiedig, maar
Ik heb natuurlijk al veel gespeeld en veel film- en televisiedingen. denk ik nog steeds dat er bepaalde film- en televisierollen zijn waar ik heel veel plezier aan kan beleven in Nederland. En er zijn bepaalde makers en regisseurs waar ik echt nog heel graag mee wil werken. Dus ik kan me hier nog eindeloos vermaken en mooie dingen doen. Dat weet ik zeker. Maar kwaliteit van filmscripts, dat moet gezegd, die laat in Nederland nog wat te wensen over. Wat ook al een goede droom is, hoor. Laten we daar vooral heel veel energie in stoppen om dat in Nederland beter te maken. Maar een keer in een serie of een film met een buitenlandse cast, iets in Engeland of in weet ik veel waar, dat zou ik wel een keertje mee willen maken, ja.
Is mogelijk. Barry Atsma, met wie je net deze film hebt gemaakt, die is het gelukt. De ja. grote oversteek.
Noem het maar op. Katja Herbers, Tekla Reuten, Michiel
Sylvia
Huisman,
Hoeks.
Sylvia Hoeks, ja.
Noem ze maar op, ja.
Ja. Wat je nodig hebt is een film of een serie die daadwerkelijk in het buitenland te zien is.
Maar dan ben je weer langdurig van huis als gezinsvader.
Ja, maar ik probeer het nou zo te timen dat de kinderen dan misschien zelf ook al een beetje volwassener zijn. En het is ook niet mijn bedoeling om meteen ergens te gaan wonen. Maar iets moois in het buitenland maken, dat zou ik heel graag willen.
Ik heb je de laatste jaren in zoveel verschillende rollen gezien. En elke keer vergeet ik eigenlijk, oh ja, dat was hij. Dat is een compliment wat ik nu zeg.
Ja.
Ik heb je als mafioso gezien. Of ik heb je als goedzak van de familie gezien. Of ik heb je als huichelachtige oplichter gezien in publieke werken.
Ja.
Als de man die te graag wilde. Ik heb je in zoveel verschillende rollen gezien. En eigenlijk kun je al die gezichten jezelf aanmeten.
Ja, dat is misschien wel een van de mooiste complimenten die je kan krijgen.
Dat ik vergat dat jij het was.
Nou, dat ik kennelijk een stom woord altijd, een breed palet heb. Dat ik veelzijdiger ben dan alleen één soort rol.
Want het zou bijna uit dit gesprek lijken alsof de timide rol jou zo goed ligt. Omdat dat in Bankier van het Verzet zo is. Maar in de andere film is Barry Atsma eigenlijk veel meer de goeierd. En ben jij de schurk?
Ja. Heerlijk dat allemaal kan. En dat ik dat soort verschillende rollen ook aangeboden krijg. Maar ja, als je iets doet, moet je het goed doen. Dus dan betekent ook dat als je acteur bent, dat je dan ook moet kijken of je verschillende rollen kan spelen. En je niet altijd in hetzelfde potje staat te roeren, maar ook zo'n soort rol aan kan pakken. En zo'n soort rol of zo'n soort man. Ja, ben ik nou juist heel trots op dat dat...
Dat het is gelukt.
Ja.
In de film Publieke Werken, dan ben je eigenlijk de man die in een soort veenkolonie de plaatselijke bevolking met de beste bedoeling geld aftroggelt. Althans, zo lijkt het. Maar dat geld, het lukt allemaal niet en dat geld komt niet aan. En hij wil ook zijn goede bedoelingen bewijzen. En dan op een zeker ogenblik, omdat het gaat over Joodse arbeiders, laat hij zichzelf besnijden.
Ja, nou sterker nog, hij probeert zichzelf te besnijden.
Hij doet het zelf, ja.
En dat mislukt.
En dan zie je ook die pik in beeld.
Ja, ja.
Hoe draai je zo'n scène en hoe hou je dat ook serieus als je dat aan het doen bent?
Niet serieus. En die piemel hebben we laten maken.
Dus jij liep met een nepgeslacht daar?
Ja. En die heeft ook de halve dag uit de gulp gehangen. Daar hadden we al bijzonder veel plezier over. En hij is zo gemaakt dat, ik maak het even heel plastisch, het moest natuurlijk besneden worden, dus het velletje moest goed naar achter geschoven kunnen worden. Maar we hebben het over een siliconen piemel. Maar dus iemand die dat heel goed kan maken, Rob van Rob's Propshop, die heeft een piemel gemaakt die daartoe bijzonder goed functioneerde. Ik weet nog dat hij voor gebruik goed ingeolied moest worden door de make-upsters.
Ik krijg nu al
Ik zie het nog steeds voor me hoe met een bepaald zalfje of olietje dat huidje ingemasseerd moest worden. En dat gaat om siliconen piemel die ingemasseerd moest worden.
En hoe vaak moet zo'n scène dan over omdat er iemand ergens de slappe lach krijgt?
Nou ja, eigenlijk hadden we natuurlijk bedacht, we gaan dit natuurlijk niet vol in beeld doen. We hoefden helemaal geen piemel in beeld. Maar omdat die piemel zo goed leek, hebben we eindeloos veel shots gemaakt en close-ups waarvan er toch behoorlijk wat in de film terechtgekomen zijn.
En gelukkig is het in de film absoluut geen geestige scène, maar een buitengewoon pijnlijke scène, maar ook emotioneel pijnlijk.
Ja.
het is eigenlijk het failliet van de man. Nog voordat zijn grote oplichting helemaal uitkomt.
Wat wel grappig was, hij werd betrapt. Hij draait zich om. En hij valt op een bijenkorf. En wordt bestoken door 10.000 bijen. En zit dan de komende maanden in het verband. Dat maakt de scène vooral ook weer heel grappig. Maar ook heel pijnlijk, ja.
Dat er dan toch een oud-testamentische straffende god ook heel toepasselijk aan te pas komt.
Ja.
Die de slechterik er goed van langs geeft.
Ja.
Wat gaat er verder gebeuren? Want er komt weer een reeks klem aan. Die hebben jullie volgens mij net gedraaid. Of die zijn jullie nog gaan draaien?
We zijn nog aan het draaien. Seizoen 2 komt als het goed is in het najaar op de buizen. We zijn nu ongeveer op 2/3 van de opname. En het gaat weer heel goed. Dus het wordt weer reuze spannend.
En dan ook nog toneel ga je weer doen komend seizoen, een aantal dingen.
Ik heb één ding op de rol staan. Ik ga bij Nationaal Theater met regisseur Jeroen de Man werken. En ik ga samen met hem het duel van Tsjechov bewerken. Oude liefde, Tsjechov. En het is een lang, kort verhaal. De meeste van de korte verhalen. En dit is een lang, kort verhaal. Heel geestig en met hele leuke acteurs samen. Teun Luiks, onder andere Hein van der Heijden, Jacqueline Blom, Jaap Spijkers. En het wordt volgens mij een vrolijke Tsjechov kermis.
Klinkt als allemaal interessante, mooie, leuke dingen. Bankier van het Verzet is vanaf heden te zien in de bioscoop. Een film over een van de grootste verzetsdaden in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door de gebroeders van Hal en vele consorten. De grootste bankfraude uit de Nederlandse geschiedenis. Maar voor de goede zaak. En die film die is geregisseerd door Joram Leurse. En vanaf heden te zien. Jacob Derwig, dank je wel. Het was genoegen. Ik vond het leuk dat je hier te gast bent.